Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Williams onthulde vandaag als derde team hun livery voor 2023 seizoen. En dat niet alleen, want het team kondigde ook hun samenwerking aan met een nieuwe sponsor, namelijk Amerikaanse oliemaatschappij Gulf. En ja, Ronald, een nieuwe sponsor, een nieuwe livery. Maar nu is natuurlijk de hamvraag: heb jij alle verschillen kunnen ontdekken ten opzichte van de livery van vorig jaar?
Het is een beetje een quiz, hè? Een zoekplaatje. Ja. Zoek de verschillen.
Heb jij ze allemaal kunnen vinden?
Ja, nee, ja, weet je, het lijkt heel erg veel op vorig jaar. De kleuren zijn natuurlijk wel veel meer mat, hè? Er is veel meer matte kleurstelling, wat op zich wel iets heeft, vind ik zelf. En qua Gulf, kijk, zij hebben niet echt hun stempel gedrukt. Er zijn een paar verdwaalde logo's links en rechts beland. Stempel drukken kan heel misschien wel, omdat zij hebben aangegeven vandaag, net als met McLaren, hè, toen in Monaco, wij staan er wel voor open om een eenmalige livery te doen. Dus om eenmalig voor één race echt een speciale Gulf livery voor Williams te ontwerpen. Nou, dat zou denk ik wel leuk zijn. En de hamvraag bij die livery is vooral: hoeveel meer zwart gaat die in het loop van dit jaar worden? Hè, want vorig jaar had ze ook iets heel moois gepresenteerd. En aan het eind van de rit zat er bijna geen verf meer op die auto. Ik kan me nog herinneren, de eerste stap, de eerste grote stap was in Imola. En Imola is heel klein en aftand eigenlijk, dus maar wel heel leuk. En het mediacentrum met een balkon zit er meteen boven de pitboxen. Wij stonden op dat balkon, die Williams reed naar buiten. En toen van de bovenkant zag je echt hoe weinig verf er nog op zat en hoeveel zwart het was. Dus alles om gewicht te besparen. Dus ik ben benieuwd of ze ook dat soort rigoureuze maatregelen dit jaar moeten gaan nemen.
Precies, of dat hij nog wel blauw is aan het einde van het seizoen. Ja. Maar goed, die nieuwe livery die werd dan vandaag getoond op de FW44, de auto van afgelopen seizoen. Ja. Is er nu al meer bekend over de nieuwe auto?
Ja, als in dat vooral een doorontwikkeling gaat worden. Hè. Volgende week gaan we hem echt zien bij een shakedown. Maar het zal vooral een doorontwikkeling worden van die van afgelopen jaar. En gek is dat niet. Sterker nog, Williams heeft eigenlijk, ja, ik zal niet zeggen dat het een stuurloos schip is. Maar ze hebben geen technisch directeur. Ze hebben ook nog geen teambaas. Die is wel aangesteld, niet begonnen. Maar ze hebben nog helemaal geen technisch directeur. Dus ja, wie gaat dan, als je het rigoureus anders wil, wie gaat dan die knoop doorhakken? Ja, er is geen eindverantwoordelijke. Daarover zeggen ze bij Williams zelf van, nou, niet zo'n probleem. Want François-Xavier Desmaisons, FX Desmaisons, was nog technisch directeur. Ze zeiden, onder zijn leiding hebben we alle grote knopen doorgehakt. En nu, in de pauze dat er niemand is, gaat het puur om de uitvoering. Maar goed, het lijkt mij niet optimaal dat je in de belangrijkste weken voor de technische afdelingen dat je geen leider hebt. Dat is nogal merkwaardig, bijna wereldvreemd eigenlijk. En daardoor zal het een doorontwikkeling zijn, waarbij Williams wel heeft gezegd, let op de sidepods. Die zijn wel anders. En die gaan eigenlijk door op de trendlijn van Silverstone. Daar kwam Williams met een grote update. En die update zat al heel erg in de richting met die strak uitgesneden sidepods van Red Bull. En daar gaan ze op door. Dus ik denk dat ze een beetje het Red Bull concept, in ieder geval qua esthetica, het Red Bull concept een beetje willen kopiëren. Dus ik zou zeggen, leg de Williams van dit jaar en de Red Bull van vorig jaar maar eens naast elkaar. Ik denk dat we dan wel wat overeenkomsten gaan zien.
Precies, we kunnen volgende week dan al even op gaan letten tijdens die shakedown op Silverstone. Ja. Maar goed, even terug naar de presentatie vandaag. We zagen natuurlijk Alexander Albon, maar ook een nieuw gezicht. Logan Sargeant maakt dit seizoen zijn debuut. Wat kunnen we nou van hem verwachten in 2023?
Ja, ik hoop het allerbeste. Maar ik heb er heel eerlijk, ik weet niet of dit voor hem zeg maar niet te vroeg komt. En ook heel eerlijk, hij was bij Williams gewoon derde keuze. En dat is niet om flauw te doen, maar dat is gewoon de realiteit. Keuze nummer 1 was Oscar Piastri. Voordat hele Piastri-gate begon te spelen naar Hongarije, waren Williams en Alpine al redelijk ver met elkaar gevorderd in de gesprekken over Piastri. Namelijk Alpine dacht, wij houden gewoon Fernando Alonso. Dan willen wij voor zijn eigen ontwikkeling best Piastri uitlenen voor 1 of 2 jaar aan Williams. Toen kwam na de Grand Prix van Hongarije dat persbericht van Aston Martin, dat Alonso helemaal niet bij Alpine bleef. Toen kwam de beruchte tweet van Oscar Piastri en de hele saga daarna. Maar hij was eigenlijk de gedroomde kandidaat, waarbij Williams dacht, dan hebben we iemand van het kaliber George Russell, echt een toptalent weer, die ons team bij de hand kan nemen en ja, die een beetje ondanks zijn jeugdige leeftijd als leider kan fungeren. Nou, daar kon een streep door. Toen na de zomerstop stond Nyck de Vries bovenaan het wensenlijstje. Zeker na zijn invalbeurt natuurlijk op Monza. Maar toen dacht Williams, de Vries is onze man, hè, naast Alexander Albon. Ik moet zeggen, ik denk dat de Vries blij is met de huidige uitkomst. Dus met dat etentje met Max, belletje met Marco, bezoekje aan Graas. Omdat er bij Williams onder de oppervlakte heel veel mis is. Komen we later in deze video op terug. En dat er bij AlphaTauri voor de korte termijn wat meer potentie lijkt. Dus ik denk dat Nyck een hele goede keuze heeft gemaakt door niet naar Williams te gaan. Maar goed, ook dat was een streep door de rekening. En toen waren er eigenlijk geen opties meer over. En toen kwam je eigenlijk dus iemand uit bij de eigen academy, namelijk Logan Sargeant. Die net, hij heeft het perfect getimed, die net op dat moment ook het leuk begon te presteren in de Formule 2. Nou ja, dat gecombineerd met dat er geen externe factoren, geen externe alternatieven meer waren, heeft hem eigenlijk heel snel het Formule 1 zitje opgeleverd. Nogmaals, ik hoop dat het niet te snel is, maar ja, ik heb wel een heel klein beetje twijfels eerlijk gezegd.
Ja, en het was überhaupt nog maar spannend of hij genoeg licentiepunten zou halen om te mogen rijden voor Williams. Ja. Dus wat dat betreft, ja, gelukkig is dat wel gelukt. Anders had Williams wellicht nog een groter probleem. Maar goed.
Ja, nou, dat zag je ook wel terug in Abu Dhabi trouwens. Dat de spanningen bij hem heel erg opstonden. Dat hij zelfs met jongens als Roy Nissany en zo aan het vechten was. Nou, dat is ook nog net niet zijn kaliber. Dus hij is wel beter dan dat. Maar hij was echt knap nerveus en dat kan ik ook wel begrijpen.
Ja, precies. Maar goed, even naar de rol van de teambaas. Want Jos Capito, die zagen we vandaag niet meer terug. Die is inmiddels vertrokken bij Williams. Ja. Wat voor impact gaat dit hebben op het team dit seizoen?
Nou ja, dat is ook een verhaal op zich. Omdat dat eigenlijk in dat persbericht van Capito werd gezegd van ja, hij was met pensioen. Is teruggekomen uit zijn pensioen om ons te helpen. Dus bedankt Jos voor de bewezen diensten. Daardoor ook Desmaisons, eigenlijk wat altijd zijn rechterhand was, ook vanuit VW, ook weg, dus met hem meegegaan. Maar het echte verhaal is toch wel dat Dorito Capital, hè, dus de eigenaren van Williams, niet helemaal tevreden waren. Die dachten van 2022, grondeffect, grote omslag in het reglement. Dat is het moment voor ons team om er weer bovenop te komen. Nou, dat bleek vorig jaar niet zo. Sterker nog, ze zijn laatste geëindigd, hè, bij de constructeurs. Dus die progressie viel heel erg dik tegen. En daardoor is eigenlijk de bezem erdoor gehaald. En daardoor moest Capito ook weg, wat dan in het persbericht heel netjes gemasseerd is. En ja, hoe zo'n gemis is dat? Nou, eigenlijk zei Capito het zelf heel goed. Namelijk, het echte probleem bij Williams zit onder de oppervlakte. De faciliteiten zijn niet allemaal van de moderne standaard. En de structuur stamt eigenlijk nog heel erg uit de jaren 90. En dat is ook niet per definitie perfect voor de huidige Formule 1. Dus dat maakt in dat opzicht misschien niet eens uit wie het poppetje ervoor was, als wel of de onderliggende problemen aangepakt moeten worden. Nou, dat is misschien bij Capito niet helemaal gelukt. En dat is dus een taak voor zijn opvolger.
Ja, en die opvolger, dat is James Vowles, de nieuwe teambaas bij Williams. Die gaat op 20 februari van start. Wat denk jij, is hij nou de juiste persoon om dat team te gaan leiden?
Nou, ik vind het een hele interessante, laat ik dat zeggen. Kijk, juiste weet je niet, ook zeker bij hem niet, omdat hij nu voor het eerst pas echt teambaas wordt. Hè? Dus je kunt hem eigenlijk nog nergens op afrekenen. Maar ik vind het wel een hele interessante keuze. En eigenlijk had ik niet gedacht dat Williams hem zou kunnen krijgen. Vooral ook omdat hij bij Mercedes mega hoog aangeschreven stond. En hij is in meerdere opzichten wel een hele interessante keuze. Punt 1, omdat hij heeft geen ervaring als teambaas, maar wel binnen Mercedes heel veel taken die bijna een teambaas al hoort te doen. Toto Wolff zei dat heel goed. Toto zei, hij was de afgelopen maanden teambaas light. Hij was mijn rechterhand en nam heel veel dingen van mij over. Toto Wolff zei ook, eigenlijk zie ik in hem een toekomstig teambaas van Mercedes, zelfs op korte termijn. Maar zei Toto, ja, ik wil ook niet opstappen, dus dan is er geen plek. En daardoor is hem nou laten vertrekken naar Williams best wel een goede oplossing voor alle partijen. Wat ik ook heel interessant vind, is dat hij bij Mercedes natuurlijk die organisatie van haver tot gort kent. En Mercedes is het schoolvoorbeeld van hoe het wel moet, hoe een Formule 1 team wel georganiseerd moet zijn. En Williams, ik zei het net, is bijna het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Dus hij heeft heel veel kennis, niet uit boekjes, maar uit de praktijk, die hij zo bij Williams kan toepassen. Waren het niet dat bij Williams ook wel een deel van de problemen cultureel is, hè? Zit gewoon in die organisatie. Ja, dat is niet heel makkelijk voor een buitenstaander om daar met de bezem doorheen te gaan. Maar juist in dat opzicht vind ik Vowles, iemand met een frisse blik, kennis van een hele ander bedrijf, vind ik mega interessant. Dus zowel qua leeftijd achtergrond, know-how. Hij is technisch goed, tactisch goed. Vind ik het een hele bijna een gedroomde kandidaat voor wat Williams nu nodig heeft. Dus geen druk op hem, maar hij mag dat allemaal gaan bewijzen.
Ik wou zeggen, genoeg werk aan de winkel, ja, maar alleen maar interessant om te gaan volgen. Ja, vanaf 20 februari is er dus een nieuwe teambaas, maar een technisch directeur, ja, dat is een ander verhaal. Hoe zit dat precies?
Ja, dat vind ik eigenlijk bijna wereldvreemd. Ik begon daar ook mee dat ik zei, ja, hoe kan het dat in zulke cruciale maanden een Formule 1 team technisch bijna een stuurloos schip is? Dat is voor mij bijna ondenkbaar.
Het kan.
Ja, het kan schijnbaar wel, want Williams laat het zien. Nee, maar bij Williams het belangrijkste is, ze hebben nu en geen technisch directeur en onder de oppervlakte zit er het een en ander mis. En om dat echt concreet te maken heb ik een hele mooie quote van Jos Capito. Die zei namelijk bij zijn vertrek, vlak voor zijn vertrek, van Williams op dit moment is een patiënt die een open hart operatie ondergaat, maar tegelijkertijd ook nog de marathon aan het rennen is. En eigenlijk is dat een perfecte beeldspraak, maar het klopt ook. Namelijk, wat is die open hart operatie? Hij zei de faciliteiten, wij moeten investeren in de windtunnel, in de simulator, in de fabriek en in onze mensen. Deel 2 is de structuur die dus niet helemaal helder is voor iedereen en die dus niet geweldig staat. Nou, zei Capito, dat gaat zeker 2 tot 3 jaar kosten om dat allemaal op niveau te brengen. Dan gaat het nog 2 tot 3 jaar kosten om alles op elkaar afgestemd te krijgen. Dus dan praat je over ongeveer een 5-jaren plan. Dat is die open hart operatie. En de marathon is dat je natuurlijk niet kan zeggen, nou, wij doen even 5 jaar niet meer mee. En dan komen we na 5 jaar terug en dan zien we hoe het gaat. Nee, die marathon is het huidige Formule 1 seizoen, waar je ook met labmiddelen nog iets van moet proberen te maken. En dat maakt het bij Williams zo moeilijk. En dat, om het verhaal helemaal rond te maken, maakt ook dat ik denk dat Nyck de Vries meer potentie heeft bij AlphaTauri, waar we later nog uitgebreider over gaan praten, dan bij Williams. Omdat Williams een geweldig team is, dat ik ook heel veel vertrouwen in Fowles heb, maar dat er nog zoveel dingen anders moeten, dat het echt niet op korte termijn beter gaat. En dat Nyck dus denk ik een vrij verstandige zet heeft gedaan.
Precies. Ja. En dan om af te sluiten, want ja, je zegt het net al eigenlijk, hè, we moeten meer op lange termijn naar Williams gaan kijken, want het gaat wel echt even duren voordat ze weer misschien aan de top kunnen meedoen. Wat kunnen we nou concreet gaan verwachten van Williams in 2023?
Ja, ze willen die rode lantaarn willen ze kwijt. Hè? Ze willen weer van P10 af. Ja. En daarvoor moet je natuurlijk meer structureel punten gaan scoren. Kwalificatie was vaak bij Albon wel redelijk goed. Latifi, die we helemaal niet genoemd hebben, maar die dus niet meer van de partij is. Wat een gemis. Maar weet je, bij Latifi minder, maar bij Albon was de kwalificatie vaak goed. Race pace van Williams was minder, dus daar moet aan gewerkt worden. Het window waarin die auto goed werkt moet ook groter. Williams was heel, heel gek, maar was heel windgevoelig. Als de wind net verkeerd stond, letterlijk en figuurlijk, dan ging die auto niet meer. Dus die operating window moet groter. En Albon zegt, qua pure pace hebben wij 3 à 4 tienden nodig om echt ieder weekend mee te doen om de punten. Nou, als je het zo noemt, klinkt dat als een vrij kleine opgave. Maar in de Formule 1 zijn 3 à 4 tienden zijn echt lichtjaren. En de concurrentie zit ook niet stil. Dus ja, weet je, ik wil de pret niet meteen bederven. En Albon zat op die hoge kruk, zat hij vol enthousiasme. En ik vind Albon een geweldige kerel. Maar er zijn nog wel een paar kritische noten. Dus ik weet niet of het verlaten van P10 zo heel erg makkelijk gaat worden dit jaar.
Nee, dat gaan we allemaal later zien. Ik zei al, over ongeveer een maand zullen we het in ieder geval weten hoe het ervoor staat.
Ja.
Voor nu, dankjewel voor je tijd, Ronald. Morgen staat er weer een nieuwe presentatie op het programma, namelijk die van Alfa Romeo om 10:00 Nederlandse tijd. In de afloop van die presentatie zijn wij natuurlijk terug met een nieuwe F1-update. Dus hou vooral ons kanaal in de gaten. Voor nu, ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.